Goedemiddag. Ik heb vandaag een vraag voor jullie. Namelijk, ben jij een vechter of een vluchter? Ben jij iemand die op het moment dat er een confrontatie aankomt, ben je dan iemand die wegrent? Of ben je iemand die vecht? En u kent misschien vecht- en vluchtreflex. En als ik zelf nadenk over vechten of vluchten, dan wordt bij mij altijd redelijk snel duidelijk. En daar kan ik heel eerlijk over zijn met jullie vandaag. Ik ben absoluut een vluchter. Ik ren ook redelijk snel. Dus dat is ook slim dat ik dat doe, vind ik. Maar ik kom er met name kom ik er altijd achter in één bepaalde situatie dat ik een vluchter ben. Niet zozeer met mensen. Vroeger op het schoolplein vond ik het ook heel belangrijk om mijn mannetje te staan. Zo dom als dat nu ook klinkt. Maar ik merk het met name nog steeds dat ik een vluchter ben, omdat ik bang ben voor honden. Ik ben enorm bang voor honden. En het zit trouwens in de hele familie. Ik weet nog wel, mijn moeder die is ooit gebeten door een hond toen ik klein was. En dat heeft veel indruk op mij gemaakt. Notabene op de fiets. En ik heb zelf ook een situatie gehad als kind waar ik door een hond een boom in werd gejaagd. Die, in ieder geval in mijn waarneming was de hond groter dan dat ik was. Honden. En dan heb je al van die hondeneigenaren die zeggen dan van ze willen alleen maar spelen. Hè? Dan denk ik van, ik wil het risico niet nemen, hè. En laatst zag ik een artikel op speld.nl, satirisch nieuws. Dat was een artikel, enorm geestig, over een situatie waar een man die loopt ergens door een parkje zijn dagelijkse wandeling te maken. En komt dan een Duitse herdershond tegen. En die Duitse herdershond die komt op hem af. En ondertussen zegt die eigenaar, maak u maar geen zorgen hoor. Hij wil niet spelen, hij wil alleen maar bijten. En zo voel ik me ook vaak op het moment dat ik de hond op straat tegenkom. En nog steeds heb ik dat als ik een hond zie, dat dan bij Haro toch een beetje de flight modus aangaat. En ik denk van als dat beest op me afkomt, ik ben weg. En vandaag in het Bijbelverhaal wat we met elkaar gaan lezen, gaat het ook over honden. Gaat het over wilde dieren. Maar gaat het ook over vechten of vluchten. En zo zou ik met jullie willen lezen uit Johannes 10. We gaan lezen vanaf vers 11. En daar zegt Jezus: ik ben de goede herder. Een goede herder geeft zijn leven voor de schapen. Een huurling, iemand die geen herder is en die niet de eigenaar van de schapen is, laat de schapen in de steek en slaat op de vlucht zodra hij een wolf ziet aankomen. De wolf valt de kudde aan en jaagt de schapen uiteen. De man is een huurling en de schapen kunnen hem niets schelen. Ik ben de goede herder. Ik ken mijn schapen en mijn schapen kennen mij. Zoals de Vader mij kent en ik de Vader ken. Ik geef mijn leven voor de schapen. Woord van de Heer. En wat ik het mooie vind aan het Johannes-evangelie, waar dit gedeelte in staat, is dat het Johannes-evangelie draait er niet omheen. Alle andere drie evangeliën die beginnen hartstikke nederig. Die beginnen allemaal met het kerstverhaal of met Johannes de Doper. En langzaam tijdens het evangelie komt men tot de ontdekking wie Jezus is. Er wordt wel gezegd dat Jezus de Zoon van God is. Maar al die mensen die komen daar uiteindelijk achter. Er zit een soort spanningsboog zit er in het evangelie. En Johannes die denkt bij zichzelf, spanning, geen zin in. Ik val met de deur in huis en wat doe ik? Het eerste hoofdstuk van mijn evangelie is een hoofdstuk waarin ik precies vertel dat Jezus veel meer is dan je je kan voorstellen. Dat Jezus de Zoon van God is in alles wat hij doet en in alles wat hij is. Zo begint het evangelie, Jezus was bij God en Jezus die was zelf God. En alles is door Jezus ontstaan. Jezus is het principe Het woord waardoor heel de wereld is geworden zoals het nu is. Jezus die is licht en glorie en grootsheid. He, er staat zelfs, niemand heeft de Vader ooit gezien. Johannes 1 vers 18, niemand heeft de Vader ooit gezien. Maar Jezus, he, die hartstikke dicht bij God is, die heeft hem doen kennen. En Johannes die spoilt, waanzinnig, die geeft het precies weg. Wat het allemaal is. Ja, alles wat daarna komt is eigenlijk mosterd na de maaltijd. En daarna komt Johannes de Doper en die begint dan ook dingen te zeggen zoals, Jezus die is zo groot, ik ben het nog niet eens waard. He, zijn veters los te strikken, ik ben het nog niet eens waard überhaupt in zijn aanwezigheid te zijn. Jezus is zoveel groter dan ik. Ja, wat meer is, Jezus is het lam van God. Die zijn leven zou geven om de wereld te redden. En al die grote dingen die worden over Jezus gezegd. Jezus is zo groot. Je kan het je eigenlijk niet voorstellen. Jezus' identiteit overstijgt elke beschrijving. En ik denk dat juist daarom, dat Jezus zelf, op het moment dat hij hier op aarde loopt, dat hij gebruik maakt van beelden. Hele alledaagse dingen, alledaagse situaties, om te beschrijven wie hij is en wie hij wil zijn voor zijn leerlingen, voor alle mensen hier op aarde. Zo heeft Jezus het erover dat Jezus het levende brood is, of levend water. En daarmee illustreert hij, als je naar mij toekomt, als je mijn leerling wordt, dan verzadig ik je op een manier waarop de wereld dat niet kan. En dan ben ik zo nodig voor jou, dat je mij meer nodig hebt dan het dagelijkse water en het dagelijkse brood wat je drinkt en eet. Dit is een beeld om iets te laten zien van wie Jezus is. En op dezelfde manier zegt Jezus in hoofdstuk 15, zegt hij, ik ben de ware wijnstok en jullie zijn de ranken. Met andere woorden, jullie relatie met mij moet zo intiem zijn dat jullie zitten als het ware aan mij vast. En jullie zijn in alles van mij afhankelijk. En op dezelfde manier gebruikt Jezus in hoofdstuk 10, gebruikt hij het beeld van de goede herder. Jezus die zegt tegen alle mensen om hem heen, zegt hij, jongens, ik ben de goede herder. En ik denk om te begrijpen wat Jezus zegt, wat hij hiermee bedoelt, zijn drie dingen heel belangrijk. Drie achtergronden, als het ware. Namelijk het eerste, een herder was in het Oude Testament al een enorm belangrijk beeld voor een leider van het volk. En een leider van het volk was een herder. Die was aangesteld om Gods kudde, Gods volk te hoeden. Zoals bijvoorbeeld David was een goede herder, als het ware. Maar je ziet dat in het Oude Testament, dat die herders met name heel veel kritiek te verduren krijgen van God, omdat ze geen goede herder zijn. En een heel belangrijk gedeelte is Ezechiël 34. Ezechiël 34, daar zegt God tegen Ezechiël, mensenkind, profeteer tegen de herders van Israël, profeteer en zeg tegen hen, dit zegt God, de Heer, wee jullie, herders van Israël, want jullie hebben alleen jezelf gewijd. Met andere woorden, mensen die er eigenlijk verantwoordelijk waren om Gods volk te leiden, die waren eigenlijk alleen maar met zichzelf bezig. En wat er daarna komt is een opsomming van allemaal dingen waarin die herders hun taak verzaakt hebben. Ze hebben het eten hebben ze opgegeten, wat eigenlijk voor de schapen bedoeld was. En ze gaan verder, zwakke dieren hebben ze niet aangesterkt, zieke dieren hebben ze niet genezen, gewonde dieren niet verbonden, verjaagde dieren niet teruggehaald, verdwaalde dieren niet gezocht. Ja, ze hebben de dieren, hebben ze hard en wreed behandeld. Al die mensen die eigenlijk verantwoordelijkheid hadden voor hun schapen, die hebben gezegd, alles voor mij, alles voor mijzelf, en ik ga ze onderdrukken. Ik ben geen goede herder voor ze. En dus op het moment dat Jezus dit zegt, dan refereert hij hieraan. Dan zegt hij, hey jongens, al die leiders om jullie heen, al die mensen die jullie uitzuigen, weet je wel, jullie eigenlijke herders. Ik weet dat het gebeurt en ik ben de goede herder. God die zegt zelf, in Ezechiël 34, zegt hij in vers 15, ik zelf zal mijn schapen weiden en ze laten rusten. Het is net alsof Jezus zegt, herinner je jullie aan dat vers? Wat een paar honderd jaar voor mijn tijd werd gezegd, herinneren jullie je daaraan? Het gaat in vervulling vandaag. God zelf zal zijn kudde weiden en ze laten rusten. Dus één herder is een enorm belangrijk beeld in het Oude Testament. En twee, Jezus zegt in hoofdstuk 10, ik ben de goede herder. Maar hij heeft daarvoor iets heel belangrijks gedaan, in hoofdstuk 9. En wat hij daar doet, is dat hij een man geneest. Een man geneest die al vanaf zijn geboorte blind was. Een man die het letterlijk nodig heeft gehad heel zijn leven om begeleid te worden. Iemand die afhankelijk was van mensen om hem heen. En nu zijn daar farizeeërs, leiders van het volk, en die hebben er een probleem mee. Dat Jezus dat heeft gedaan, dat Jezus hem weer heel heeft gemaakt. En waarom? Omdat het op een sabbat gebeurde. En dat mocht niet. Nee, dat stond in de wet. Je mag niet iemand genezen op de sabbat. En dat is een fantastisch hoofdstuk ook wat die man zegt. Die man die zegt op een gegeven moment, in discussie met die farizeeën, zegt hij op een gegeven moment, of hij een zondaar is, weet ik niet. Maar één ding weet ik wel. Ik was blind en nu kan ik weer zien. Nee, dat is wat Jezus voor die man heeft gedaan. Die man die een herder nodig had, die begeleiding nodig had, die iemand nodig had, die maakte dat hij weer zag. Dat hij het leven weer aankon. En al die leiders om hem heen, die konden dat allemaal niet. En Jezus komt naar binnen en zegt, jongens, ik ben de goede herder. En ik laat het zien. Door dat wat gewond is te verbinden en weer heel te maken. En ook derde ding, wat heel belangrijk is, is dat een herder in die tijd in Israël heel iets anders is dan bij ons vandaag de dag. Mijn opa die was ook herder lange tijd. En ik heb heel veel respect gehad voor mijn opa, zeker op het moment dat de lammetjes er weer aankwamen. Dan was hij daar hele dagen daarmee bezig. Maar een Nederlands schaap staat in de wei, omgeven door sloten en krijgt een beetje biks en blaad. Dat is alles. Zoveel hoef je er niet aan te doen. En een herder in de Bijbelse tijd in Israël, en dat was iets hartstikke anders. En zo'n kudde moest voortdurend in beweging blijven, om genoeg voedsel te vinden voor die beest. Die moest voortdurend bewegen en dat was niet een mooi Nederlands grasveld. Nee, dat was een vlakte met allemaal heuvels en allemaal rare geheime paadjes en allemaal wilde dieren en veel erger dan honden. En al die schapen en een grote kudde. En daar was het voortdurend zo dat een schaap ergens de verkeerde weg en verdwaalde. En de herder kon hem niet vinden. En dat was, herder was een van de meest intensieve beroepen die je kon bedenken. Dat betekende letterlijk je leven moeten geven voor de schapen. Je leven op het spel zetten om die kudde bij elkaar te houden. Om al die schapen te leiden. En het was een enorm intensief beroep. Op het moment dat Jezus zegt tegen zijn leerlingen, ik ben de goede herder, dan zegt hij daarmee niet, jongens, ik kom één keer per dag voorbij met voer. Dan zegt hij niet, ik ben erbij op het moment dat jullie een kindje krijgen. Of ik ben er om gaas, om jullie weiland heen te doen. Nee, dan zegt hij, jongens, 24 uur per dag, 7 dagen in de week ben ik voor jullie verantwoordelijk. Ik leid jullie in elke seconde van jullie bestaan. En ik zorg ervoor dat jullie eten kunnen vinden, dat jullie rust hebben, dat jullie weidegrond vinden. Het is een enorm groot beeld wat Jezus zegt. En Jezus die zegt, ik ben die goede herder. Die fariseeën, dat zijn huurlingen. Dat zijn mensen die uiteindelijk, zoals Jezus zegt, op het moment dat het erop aankomt, op het moment dat er een wolf aankomt, dan smeren ze hem. Ja, maar ik niet. En ik zal laten zien dat ik anders ben, door zelfs mijn leven voor jullie af te leggen. En ook vandaag wil dit gedeelte ons zeggen, Jezus wil ook jouw herder zijn. Ik denk dat we zo snel dat we als christenen het gevaar lopen, dat we van het christelijk geloof iets maken als het is een set regels. Of het is een ticket naar de hemel. Of het is, weet ik het wat het allemaal is. Is het christelijk geloof ook? Maar het christelijk geloof is ook een herder hebben. En dat is een enorm groot voorrecht. Dat is eigenlijk iets bizars. Dat je dat hebt. Dat je iemand hebt die tegen jou zegt, ik wil niet alleen maar jouw ticket naar de hemel zijn. Ik wil niet alleen maar jou redden. Dat wil ik allemaal doen. Maar daarnaast wil ik iedere dag in jouw leven, wil ik jouw herder zijn. Wil ik iemand zijn die jou leidt. Wil ik iemand zijn die jou beschermt. Wil ik iemand zijn die jouw pad voor jou verkent. Ja, dat wil ik allemaal ook vandaag nog zijn voor jullie. Ja, dat zegt Jezus. Ja, zo vaak houden we het voor vanzelfsprekend. Ja, maar wat Jezus zegt in vers 14 is bizar. Jezus zegt, ik ken mijn schapen en mijn schapen kennen mij. Net zoals ik de Vader ken en de Vader mij kent. Weet je wat voor een intieme relatie dat is? We hebben net uit het eerste hoofdstuk hebben gehoord, Jezus is de Zoon van God. Jezus is altijd bij God geweest. En die relatie, dat is de meest intieme relatie die er is tussen Vader en Zoon. En Jezus zegt, net zo diep, net zo intensief is de relatie tussen mij en mijn schapen. En wat voor een uitspraak is, dat zijn we ons dat wel bewust. Wat Jezus hiermee eigenlijk zegt. Wat hij ons eigenlijk belooft. En ik denk zo vaak dat we vergeten dat Jezus dat allemaal wil doen. En ik denk dat die vraag, dat die ons vandaag ook uit moet dagen. Zien wij Jezus op die manier? Dan kunnen we zeggen, amen. Ik heb Jezus niet alleen op zondag, maar ook op maandag als mijn herder. Als iemand die mij leidt en wijdt. Iemand die mij oppakt op het moment dat ik verdwaald ben. En iemand die mij beschermt. Ik denk dat Johannes 10, dat het twee dingen zegt tegen ons vandaag. Namelijk aan de ene kant zegt het iets over jou. En het zegt iets over God. Aan de ene kant zegt Johannes 10 iets over ons. Namelijk, wij zijn schapen. Ja, dat is wat wij zijn. Ja, dat is een beeld wat in de Bijbel enorm vaak wordt gebruikt voor christenen. Schapen. Wij zijn met elkaar een kudde. Maar niet een kudde leeuwen, maar een kudde schapen. En het is eigenlijk iets heel raars. Omdat, net als vandaag, was ook in die tijd was een schaap, he, als voorbeeld van iets, dat was aan de ene kant een enorm dom dier en aan de andere kant een enorm afhankelijk dier. En er is geen dier zo afhankelijk als een schaap. He, een schaap heeft ook helemaal niks. Een schaap kan niet snel rennen, he, vluchten heeft weinig zin, kan ook nul vechten, heeft geen klauwen en een zo'n oncomfortabele laag met vacht en ik weet nog wel, ook in mijn opa's kudde, daar was het zo dat op een gegeven moment, dat was in Friesland, en dat ergens in de buurt een groep wilde honden rondliep. En het was een groot probleem, omdat wat die honden deden, die kwamen dan naar dat veld, en daar werden die schapen, die sloegen daar net als ik, zo van op hol, dat ze dus begonnen te rennen en dan vielen. En dan kan het dus zijn dat een schaap valt en dat hij op zijn rug valt, en dan als zijn vacht te dik is, dan kan hij zelf niet meer opstaan. Dat is een verwenteld schaap, heet dat. En als je het dan niet heel rustig en redelijk snel weer omhoog zet, dan stikt hij uiteindelijk. Dan gaat hij dood. He, dat is een schaap. Schaap is een dier wat bang wordt, rent, valt en that's it. He, dat is het beeld voor ons. En dat is niet een fijn beeld. Dat is niet hoe we onszelf graag zien. Dat is niet wat onze individualistische cultuur ons meegeeft dat we moeten zijn. He, we willen toch geen schaap zijn? Weet je wel, als je jouw kind vraagt, wat wil je laten worden? En wie zegt er dan nou, ik wil later graag een schaap worden? En natuurlijk niet. Je wil zelfstandig worden. En je was ooit afhankelijk. Vroeger had je een herder, je ouders of mensen in de gemeente of mensen op school. En je wordt groot en je gaat het zelf doen. Je gaat zelf je eigen pad verkennen. Je gaat zelf de wereld in. En je wil geen schaap zijn. Je wil niet afhankelijk zijn. En toch is dat wat Jezus ons wil zeggen. Ik vroeg me af of we niet als kerk, of we niet die houding in de wereld, of we die niet heel snel ook overnemen. Hè? Dat we ook in de kerk, dat we, hoewel we eigenlijk schapen zouden moeten zijn, een kudde schapen, dat we eigenlijk allemaal zelf herders willen zijn. Dat we allemaal zelf managers willen zijn. Dat we allemaal die leeuw willen zijn, of die wolf, of die hond, of wat dan ook. En we hebben allemaal strategieën, we weten allemaal hoe het moet. We zeggen allemaal, ah, daar moeten we heen en dat moeten we doen. En als we willen groeien, dan moeten we dit zeggen en dit niet. En we weten het allemaal zo goed. En dan vraag ik me af, is dat de taak van een schaap? En als je nou zou vragen, wat is de taak van een schaap? Dan is het eigenlijk maar één ding. Namelijk je ogen gericht houden op de herder. Dat is het enige wat je moet doen. Hoe mooi is dat? En hoe simpel is dat? En wij christenen, we zijn schapen, maar we zijn ook nog hele slechte schapen. We vergeten vaak wat we moeten doen als schapen. En Jezus wil zeggen, ik ben de goede herder. Ook al weet je het zelf soms zo goed. Volg nou maar gewoon mij. Houd nou maar gewoon je ogen op mij gericht. Dus aan de ene kant zegt het gedeelte iets over ons, wij zijn schapen. En aan de andere kant zegt het ook iets over Jezus. Namelijk, Jezus is de goede herder. En met andere woorden, Jezus is de ware herder. Dat impliceert ook een beetje dat er andere herders zijn. En ik denk dat we dat ook in ons leven, dat we dat zo ervaren. Dat we andere herders hebben, hè? Andere mensen of filosofieën of manieren om te leven. Dingen die bepalen waar we heen gaan. Dingen die ons drijven. Dingen die zeggen, hé, daar vind je rust. Daar vind je weidegrond. Ja, dat Jezus daarmee ook zegt, uiteindelijk al die andere herders, dat zijn uiteindelijk maar huurlingen. Dat zijn mensen die je uiteindelijk in de steek laten. Dat zijn mensen waarbij je nooit die weidegrond vindt waar je naar op zoek bent. Als schaap. En Jezus wel. Een van de bekendste psalmen, de Bijbel, is psalm 23. We hebben hem al gezongen, deels. Er staat, de Heer is mijn herder. Dat breekt mij aan niets. Als ik bij hem blijf, dan kan ik vertrouwen dat er op alles wordt gezorgd. En hij laat mij rusten in groene weiden en voert mij naar vredig water. Hij geeft mij nieuwe kracht. Hij leidt mij langs veilige paden. Ja, al gaat mijn pad door een diep en donker dal. Ik vrees geen gevaar, want u bent bij mij. Uw stok en uw staf, zij geven mij moed. Dit is David die dit zegt. David was echt geen schaapje. David was iemand die vocht, niet iemand die vluchtte. En toch zegt David, de Heer is mijn herder. En waar ik ook heen ga, ik weet uw stok en uw staf. Zij geven mij rust. Ik weet dat uiteindelijk mijn enige taak is op mijn herder gericht zijn. En ik denk dat toch dat dit gedeelte ons nog iets meegeeft. Als we tot het inzicht komen, Jezus is onze herder en we blijven bij hem en we klampen aan hem vast, dan denk ik dat dit gedeelte ons toch nog iets heel belangrijks zegt, namelijk wat iets is wat ik ook in mijn leven ben tegengekomen, is dat als je dan zegt, ja Jezus, oké, u bent mijn herder, ik blijf bij u, dat het dan toch zo vaak lijkt dat op het moment waarop we het meeste nodig hebben, het lijkt alsof die weg is. En dat lijkt alsof Jezus ook zo'n huurling is. En in je persoonlijk leven, wat voor situatie het dan ook is, dat we een bepaalde zorg hebben of een bepaalde nood, en we denken, ja Jezus, nu moet u mijn herder zijn, en dat hij er niet is. En dat we ons voelen als een verdwaald schaap, zonder herder, zonder leiding. En er zijn ook in de tijd van Jezus, zijn er veel mensen die dat gevoel hadden. Die dat gevoel hadden, God is zijn kudde kwijt, hij kijkt er niet naar om. En ik ben een verdwaald schaap en er is niemand die naar mij omziet. Het is een enorm menselijk gevoel. En ik denk dat juist dan dat het zo belangrijk is om vast te houden aan deze tekst. En omdat Jezus zegt, geloof me nou maar, ik ben de goede herder. En dat zeg ik niet alleen, maar ik handel er ook naar. En Jezus die stelt in dit tekstgedeelte een hele belangrijke vraag. Die zegt namelijk, die vraagt, wat maakt nou echt een hele goede herder? En wat is nou de beste herder die je kan bedenken? Nou, de beste herder is iemand, zegt Jezus, die bereid is zijn leven te geven voor de schapen. En dat is echt een goede herder. Ja, iemand die als er een leeuw voorbij komt of een hond, dan gooit hij zichzelf ertussen. Hij vlucht niet, maar hij gooit zichzelf ervoor. En dan zegt Jezus, als dat dan zo is, dan zal ik jullie vertellen dat juist op het moment dat jullie het meeste nodig hadden, op het uur u, daar op Golgotha, ga ik laten zien dat ik de goede herder ben. En geef ik mijn leven voor de schapen. En als je dat vat, als je dat tot je hart laat gaan, en niet alleen maar tot je hoofd, maar tot je hart, en dan kan je alles als schaap, omdat je weet dat je echt een goede herder hebt. En Paulus die zegt op een gegeven moment in Romeinen 8 vers 32, zegt hij, zal hij die niet zijn eigen zoon heeft gespaard, maar hem omwille van ons allen heeft prijsgegeven, ons met hem ook niet alles schenken. En met andere woorden, als het dan zo is, dat God echt zijn zoon voor ons heeft gegeven, als dat dan klopt, dan hoef ik me nergens meer zorgen over te maken, omdat ik dan weet dat God goed is. En dat als hij het meest extreme heeft gegeven, namelijk zijn eigen leven, en dan zal hij mij daarnaast alles schenken wat ik nodig heb. Dan zal hij mij leiden als een herder. Iemand die weet waar ik heen moet. En daar mogen we op vertrouwen. Dus ik zou jullie de komende week uit willen dagen om jezelf de vraag te stellen, zie ik Jezus als mijn herder? Compleet in de dagelijkse dingen die ik doe. Neem nou eens een situatie de komende week. Of dat nou een opdracht is op school of op je werk. Of dat nou een zorg is of een verbroken relatie met een familielid. Of iemand in de kerk. Of een zorg of een nood of twijfel. Waar je heen moet. Wat de toekomst voor je heeft. Al die situaties, al die dingen waar wij mee zitten als schapen. En zeg nou eens, oké, Heer, ik breng het bij u in gebed. En ik nodig u uit om die herder te zijn. En geloof me, hij zal die herder zijn. En ook, we zijn een kudde. Het is het enige wat een schaap heeft. Het enige wat een schaap heeft is elkaar. En dus praat ook met elkaar. Help elkaar. zie ook in dat we allemaal schapen zijn. Dat we allemaal één herder hebben en nodig hebben. En wat ik altijd zo indrukwekkend vond, als ik dan mijn opa hielp bij de schapen, was dat er... ik was ook een beetje bang voor schapen. En er was er altijd één moment dat mijn opa tegen mij zei van... Nou, Aaron, neem jij eens zo'n bak, zo'n emmer met biks. En breng jij dat maar naar de voederbak. En dat deed ik dan. En dan pakte ik die emmer. En dan op dat moment had je dan zo'n kudde. Die was misschien een metertje of 30 weg. En het waren een stuk of misschien 40 schapen of zo. En op het moment dat één schaap mij zag... En wat er dan gebeurde was dat al die schapen echt als één man gewoon op mij afkwamen. Hè? En niet eens op die voederbak af, maar gewoon op mij. Ze weten, oh, hij heeft dat voer. En wij gaan met z'n allen gaan we op die kleine jongen af. En dan meestal dan begon ik natuurlijk dan weer te redden. Dus dat was niet zo productief. Maar dat heb ik altijd zo'n indrukwekkend beeld gevonden. Voor op het moment dat een schaap weet dat het een herder heeft... Dan is die zo enthousiast op het moment dat hij weet die herder is daar en die heeft voer bij zich. Ik heb denk ik nog nooit zo'n enthousiaste reactie gezien van een dier. Het is ongelooflijk. En ik denk op dezelfde manier op het moment dat we weten dat Jezus onze herder is. Als hij daar staat en hij weet hij is er altijd voor je. Dan moeten we eigenlijk ook die instelling hebben. Ik kan niet wachten. En ik sprint op hem af. Als één man, als één gemeente. En dat we dankbaar zijn dat Jezus, dat hij niet vluchtte en niet vocht, maar dat hij zijn leven gaf voor ons als onze goede herder. Laten we bidden. Lieve Vader, Heer, ik dank u dat u uw Zoon heeft gegeven voor ons hier. Heer, ik wil u danken dat u niet ver weg bent gebleven, maar dat u dichtbij bent gekomen door het kostbaar bloed van uw Zoon. Heer, wij staan versteld, Heer, van de grootheid van uw genade en uw liefde. Dat u ons niet alleen heeft bevrijd, maar ook een relatie met ons wil hebben en ons wil ontmoeten in uw Zoon. Heer Jezus, ik dank u dat u onze herder bent. En ik bid, Heer, dat ook de komende week dat u onze herder zult zijn in elke situatie... waarin we ons bevinden, of het nou goed met ons gaat of slecht, dat we kunnen zeggen, ja, u bent getrouw. Ja, u leidt ons. U helpt ons. Heer, uw stok en uw staf, die beschermen ons. Ja, wij danken u, Heer, voor wie u bent en wie u wil zijn voor ons. In Jezus' machtige naam. Amen.